Vrede, vriendschap, rechtvaardigheid of solidariteit. Het zijn woorden die in onze wereld en in de Bijbel een belangrijke plaats hebben. Hoe kijkt de nieuwe generatie aan tegen zulke grote woorden? Hoe spelen ze een rol in hun leven? En wat hebben Bijbel en traditie er eigenlijk over te zeggen? In onze zomerpodcastserie Jongeren aan het Woord. Over 9 grote woorden. Hopelijk als mooie aanzet tot verder gesprek.
Een andere, nieuwe wereld, waarin geen mens meer vernederd, verslaafd, vernietigd wordt. Waar mensen niet elkaars concurrenten en bestrijders zijn, maar elkaars naaste en gelijke. Heb liefde tot je naaste die een mens is zoals jij, zegt de God van dat boek.
Je naaste en gelijke. Deze week staat het woord gelijkheid centraal. Gelijkheid kan natuurlijk over van alles gaan. Om het gesprek wat concreet te maken, zoomen we, wat ouderwets misschien, in op gelijkheid tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. We stuurden onze jongeren aan tafel, voorafgaand aan het gesprek, een deel van een fragment van Lubach onder de titel Wat is er aan de hand met jonge mannen? Aan tafel vandaag Sietske, Abel, Marlijn, Rijk en Alex en Mirjam. Hoe kijken zij daarnaar? Wat zien ze om zich heen? Vinden ze dat er dingen anders moeten? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Dit is een podcast van Ecclesia Amsterdam.
Hier ben ik. Mag ik hier wel zijn? Zoals jij, een eenling zoals wij allemaal zijn. Met één ding steeds gemeen, eenlingen allemaal alleen. Die ooit hebben gevraagd, mag ik hier zijn? Mag ik hier zijn? Mag ik hier zijn?
Vandaag moeten we het hebben over jonge mannen. Want daar gaat iets helemaal mis. Waar het mij om gaat, is dat heel veel jonge mannen zich laten beïnvloeden door deze meneer. Andrew Tate. Dat is een Britse kickbokser en hij is een van de grootste influencers van dit moment. En deze zelfbenoemde vrouwenhater, die dus letterlijk vindt dat de vrouw eigendom is van haar man, daar zijn Nederlandse jongens en mannen dus massaal fan van. Vandaag ook weer een groot artikel in de Linda, hier een quote van een moeder. Andrew Tate was ons huis binnengeslopen zonder dat ik het door had. Niet letterlijk, hoop ik, maar oké. Maar haar zoon van 19 zei ineens dat vrouwen achter het aanrecht horen. En zij dacht, dit meent hij niet. Maar hij meende het wel, want hij zei ook nog, Andrew is een strijder, jij bent een schaap. Ook weer niet letterlijk, hoop ik. Ik weet het niet, je weet het niet. Nou. En die fascinatie voor Tate begint al op de middelbare school.
Het maakt eigenlijk niet uit op welke middelbare school ik kom. Of het nou een VMBO is, een HAVO of een gerenommeerd gymnasium. Er zijn altijd, nou, ik denk dat er zeker 3, 4, 5 jongens zijn die echt ongelooflijk fan van hem zijn, ja. En ook hem willen worden.
Jeez, je hebt nu gewoon jongens die op de vraag wat wil je laten worden zeggen profvoetballer of vrouwenhater. En het liefst zou ik het combineren. Maar veel jongens zijn dus echt fan van die Tate. Sander Schimmelpenning die ging naar een VWO-klas in Zwolle om daarover te praten.
Wat vind je van hem?
Ja, ik vind het wel gewoon een prima kerel eigenlijk. Ja. Mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, maar...
Mag je niet meer zeggen. Hè? Die gast is 16 en nu al klaar voor een column in de Telegraaf. Er mag trouwens echt niks meer tegenwoordig. Want Tate is laatst in Roemenië opgepakt voor vrouwenhandel en verkrachting. Maar als je dat tegen de gemiddelde VWO-klas zegt, dan krijg je dit.
Ja, maar even jongens, hij is opgepakt in Roemenië omdat hij daar met zijn broer vrouwen zat te handelen.
Hij is wel weer vrijgelaten.
Ja, dus deze jongens weten niet alleen wie Andrew Tate is, ze vinden hem ook nog goed. En als je hem een crimineel noemt, dan blijken ze allemaal een cursus Roemeens recht te hebben gedaan. En oké, je kunt nog denken, dit zijn uitzonderingen, maar moet je kijken hoe vaak Andrew Tate in Nederland wordt gegoogeld vergeleken met andere influencers. Die wordt vaker gegoogeld dan Enzo Knol. Of wat dacht je van Bram Krikke? He, die legt het ook af tegen Tate.
Rijk, Sietske, Marlijn, Abel, Alex. We gaan het met elkaar hebben over gelijkheid. Dus misschien eerst maar gewoon hier op tafel. Hoe kijken jullie, hoe hebben jullie dit filmpje gekeken?
Ja, het ding rond Andrew Tate is natuurlijk groter dan alleen Andrew Tate. Het gaat denk ik over dat we nu een probleem hebben met mannen. Dat mannen een probleem hebben in deze maatschappij. En ik denk dat het veel dieper ligt dan Andrew Tate alleen. We zien afgelopen jaren dat er een probleem is met mannelijkheid. En dit speelt eigenlijk al... volgens mij sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. Echt al heel lang. Mannen kunnen in deze maatschappij niet goed hun gevoelens kwijt. Kunnen niet goed sensitief zijn of met elkaar praten. En Andrew Tate was hier opeens een soort veilige haven. Want hij kon wel praten over sensitiviteit. En hij kon wel praten over mannelijkheid. En hij was ook heel vrouwonvriendelijk. En had heel veel vrouwenhaat. En zei echt belachelijke dingen. En deed belachelijke dingen. Maar... het probleem ligt denk ik niet daar, maar bij dat we eerder niet mannen hebben opgevangen of eerder niet ervoor hebben gezorgd dat mannen met elkaar kunnen praten.
Maar zie je dat ook om je heen? Ik bedoel, vind je het herkenbaar wat hij schetst over jonge mensen nu?
Zeker, ik zie ook om mij heen dat ik het idee heb dat jongens veel sneller conservatiever worden. En het is niet helemaal richting Andrew Tate, maar het is wel, zeg maar, veel jongens denken dat ze een vriendin moeten. Ja, er speelt veel vaker het idee dat vrouwen onderhouden moeten worden. Of dat je als man moet zorgen, dat je als man moet werken, dat je als man je vriendin moet.
Onderhouden.
Ja, onderhouden. En dat dat nu weer het geval is, is natuurlijk heel heftig, maar is ook ergens begrijpelijk, omdat jongens dit nog steeds aangepraat krijgen, denk ik.
In de opvoeding.
In welke zin is dat dan negatief?
In welke zin is het negatief dat man of vrouw onderhouden? Goeie vraag. ik denk niet dat per se negatief is. Ik denk dat als jij er in jouw relatie voor kiest, ik ben degene die thuis blijft en jij bent degene die gaat werken, is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen, er moet wel nog steeds de keuze zijn voor vrouwen om te kunnen blijven werken. En dat is dus heel erg, zeg maar, waar het nu fout gaat. Met dat we gewoon een gevaarlijke mannencultuur krijgen die, zeg maar, echt willen dat vrouwen thuis blijven. En dat is wat Andrew Tate ook zegt, zeg maar, vrouw is het eigendom van de man. En dat is niet de kant waar we op moeten gaan.
Vinden jullie dat? Herkennen jullie dat ook?
Nou ja,
om je heen, bij je vrienden? Of?
Het was inderdaad volgens mij... Kijk, vroeger, echt lang, lang geleden, ging het inderdaad op deze manier. En volgens mij is op een gegeven moment toen het, dat het er weer een beetje uitkroop. En dan is nu inderdaad met Andrew Tate weer dat het weer helemaal terugzakt naar waar we eigenlijk vroeger gebleven waren. Dus ik herken het wel wat zij zegt, ja.
Ik heb wel het idee dat het best wel uitvergroot wordt. Ik denk echt niet dat heel veel jongens zo'n video zien en echt denken van, mijn vriendin is van mij. Dat is iets heel idioots. Ik denk... dat zie ik in mijn omgeving niet gebeuren.
Maar ik denk dat in een omgeving waar misschien hun vader wel gewelddadig was in het huis op die manier, dat die het misschien wel aannemen. Maar ik vind echt dat mijn moeder en mijn vader echt gelijk aan elkaar staan. Maar ik denk dat in andere huishoudomgeving juist heel erg nog steeds heel erg kan verschillen. Ja.
En ervaar je dat gewoon het klassieke beeld is van een vader die werkt en een moeder die voor de kinderen zorgt? Zie je dat als iets negatiefs of als iets, zeg maar...
Ik zie het als iets wat niet meer van deze tijd is.
Ja.
Meer, we streven ernaar om mannen en vrouwen gelijk te maken in de wereld. Nu is dat nog niet helemaal het geval. Maar volgens mij doen we ons uiterste best als de mensheid om daar wel voor te gaan zorgen.
En in welke opzichten bedoel je dan dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn?
Dat ze dezelfde kansen krijgen in het leven. En dat ze hetzelfde behandeld worden, zeg maar, gewoon op die manier.
Ik vind het juist totaal geen goed idee om mannen en vrouwen gelijk, zo gelijk mogelijk te maken. Maar juist om ze gelijkwaardig te maken. Ik denk dat dat iets heel anders is.
Marlijn, hoe vind jij het herkenbaar? Het onderwerp wat Lubach probeert aan te snijden, dat er iets verandert in hoe mannen naar vrouwen kijken of jongens naar meisjes kijken of vrouwen ook misschien wel naar zichzelf gaan kijken.
Ik weet het niet zo goed. Mama die is bij ons toen wij kleiner waren wel altijd thuis geweest en papa naar werk. En ik heb dat wel fijn gevonden. Maar
is dat ook iets wat je zelf voor je ziet later?
Niet per se, maar ik weet niet hoe het loopt. En als zo is, zou ik het denk niet erg vinden. Ik zou het wel...
Als je in thuis zou blijven dan? Ja, voor lijkt de kinderen me misschien zorgen. Wel heel
saai of zo. Maar het lijkt me ook wel heel leuk om je kinderen zo op te zien groeien. Want papa was dan alleen in de avond thuis en in het weekend en zo. En dan was hij er wel heel veel. Maar het lijkt me ook wel leuk om... zoveel bij je kinderen te zijn. Maar ik kan als man en vrouw nooit helemaal gelijk worden.
Nee, dat klopt. Nee.
Dus
in welk opzicht kan dat niet?
Biologisch gezien niet.
Ja.
Nee, biologisch gezien.
Mentaal gezien ook.
Mentaal. Vrouwen denken gewoon anders.
Ja, de vraag is dat zo omdat het nu eenmaal zo is en ook niet zou kunnen veranderen? Of is dat zo omdat het zo moet zijn, zullen we maar zeggen? Dat,
ja, die vraag, is het nature, is het nurture?
Die vraag kan je nog stellen.
Is het niet aangeleerd dat vrouwen anders denken dan mannen?
Het is wel onderzocht en ook redelijk bewezen.
Dat is aangeleerd. Ja. Ik heb laatst lessen gehad over de Beauvoir en over Frans Fanon. En daarin werd het allebei behandeld. Dat inderdaad de vrouw wordt gevormd door de blik van de ander, volgens mij. Zoiets werd gezegd. Dus meer dat voor vrouwen, voor meisjes op jonge leeftijd is het langer acceptabel om bijvoorbeeld nog bij een moeder te kruipen als ze een pijntje hebben of zoiets. En terwijl ze dan tegen jongetjes zeggen, plak er een pleister op en ga door met spelen, zeg maar. Dus binnen die opvoedingscultuur wordt gewoon het denken van een meisje wordt heel erg anders gevormd dan het denken van een jongetje. Waardoor dus ook op latere leeftijd er gewoon een verschil in vormen van denken ontstaat, zeg maar.
Ja. Ja, ik zou wel graag terug willen komen op wat Abel zei, waar ik het overigens mee eens ben. over dus, als we zeggen gelijkheid, dan denken we vaak vaak aan gelijke behandeling of soort van hetzelfde zijn. Maar ik denk dat wat we moeten beseffen is dat we juist ongelijk moeten behandelen om gelijkheid of zeg maar gelijke kansen of gelijke uitkomsten te krijgen. En in het gedeelte tussen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, je kan natuurlijk tegen een vrouw zeggen, ga ook maar fulltime werken. Maar dat werkt niet. Je kunt niet een vrouw en een man gewoon op dezelfde manier gaan behandelen of zeg maar hetzelfde moeten laten doen om dezelfde uitkomst te krijgen. Want we zijn nou eenmaal anders. We worden zwanger en zo. Ja, dan is het ingewikkelder om te werken en we worden ongesteld. En sommige vrouwen hebben daar veel last van. Die kunnen dan een week niet werken. Dus ik denk juist dat is wat we als samenleving moeten beseffen. Dat we ongelijk zijn en dat we anders zijn. En dat we juist zeg maar die ongelijkheid er op een of andere manier uit moeten werken door ongelijk te behandelen.
Ja. Ja, de ongelijkheid erkennen en daarmee gelijkwaardigheid vergroten.
Ja.
Ja, zo.
Ik denk je het zo mooi zegt, ja.
Wat zou er voor nodig zijn als je naar jullie kijkt? Naar jullie generatie, naar school, naar studeren. Wat is er dan nodig om meer oog te krijgen voor de ongelijkheid die er is? En wat zou er dan anders kunnen?
Nou ja, op schoolniveau vind ik dat er... daar is toch in principe helemaal geen ongelijkheid. Want in principe, jongens en meisjes zitten bij elkaar in de klas... doen hetzelfde leerstof. Dus ik weet niet zo goed... op schoolniveau kan er niet heel veel veranderd worden... om dat gelijker te maken. Maar weet ik precies hoe jullie daar in staan.
Wij hebben wel met gym moesten wij 1,5 kilometer lopen voor een cijfer. Ja. En ik vind het wel heel goed, want jongens moesten daar onder de 6 lopen of zoiets. Ik weet het niet meer helemaal precies, voor een 10. En meisjes mochten er dan wel 7 minuten of zo overlopen voor een 10. Ja. Dus daar wordt wel onderscheid in gemaakt. Dat vind ik wel
goed. Ja, maar dat is gewoon weer dat biologische. Toch?
Dat dan... Er zijn ook mensen die zeggen dat de schoolsystemen... dat er nu veel meer meisjes hoge cijfers halen... en hogere schooladviezen halen. Dat is omdat we ons schoolsysteem nu zo hebben ingericht... dat het eigenlijk beter past bij de manier waarop meisjes graag leren. Dus ik weet helemaal niet of dat zo is, maar dat is wel een... dat is ook een manier om... of dat is dat wel iets wel. Wat je zou kunnen onderzoeken. Of dat zo is.
Want op het VW zijn veel meer meisjes die een VWO-diploma halen dan jongens. En ook steeds meer meisjes die technische studies gaan doen. En steeds meer, het wordt steeds ongelijker ten nadele van jongens.
Over technische studies, volgens mij doet echt zeg maar... de studie die ik ga doen is 30% vrouw. Dus we moeten echt nog wel heel erg veel vrouwen daar krijgen... voordat het ongelijk wordt voor jongens daar.
Maar het is niet zo heel lang geleden dat het nog 100% mannen was.
Dat is zeker waar.
Dan gaat het echt heel snel.
Ja.
Ja, alleen ik denk dat we niet moeten denken dat het te snel gaat.
Nee, dat is zeker niet.
Nou ja, en het blijft ook vaak op een... Dat weet ik dan toevallig vanuit mijn vorige werk. Er kunnen heel veel vrouwen instromen in de wetenschap. Maar dat echt naar de... Nou, ook bijvoorbeeld naar de top, naar professorschappen en dat soort dingen. Dat gaat dan weer niet. Ja. Dus dat blijft dan toch weer ergens...
Dat is wat ik me afvroeg inderdaad. Van als meisjes, zoveel meer meisjes nu VWO afronden... hoe kan het dan dat niet... er meer vrouwen in de top staan. Maar dat komt dus inderdaad dan door vervolgstudie. En dat het daar dan moeilijker wordt om naar de top te klimmen. Zeg maar, voor vrouwen.
Ja. Ja. Nou, in de academische wereld moet de emancipatie zich nog helemaal voltrekken.
Ja.
Grotendeels.
Zijn actieve... En daar moest ik aan denken toen jij zei... er moet ongelijk behandeld worden. Er zijn best wel wat programma's in de wetenschap... om vrouwen eigenlijk positief te discrimineren. Onaardig gezegd. Om iets recht te trekken wat anders gewoon misgaat.
Ja, en ik denk in het middelbaar onderwijs, zeker op het VWO gaat nu... of ik denk op de scholen waar wij op zitten, dat is ongeveer dat het gelijk is. Daar ben ik mee eens met Rijk. Alleen ik denk, ik heb gewoon vriendinnen die dan van een andere cultuur komen... die thuiskomen, die eerst moeten afwassen. En eerst moeten het huis schoon moeten maken... zeg maar, eerst hun huishoudelijke taken moeten volbrengen... voordat zij mogen beginnen aan hun huiswerk. En daar zit natuurlijk nog wel ongelijkheid. En dat is niet in het schoolsysteem. Want op school worden ze dan wel gelijk behandeld. Maar omdat ze thuis nog ongelijk worden behandeld... zou je zeggen dat school ze ongelijk moet behandelen... zodat ze weer, zeg maar, hetzelfde...
Dat weer wordt rechtgetrokken, ja.
Ja.
Nou, ik vind dat wel bijzonder dat je in Nederland... dat culturen die dus vrouwen... achter zelf onderdrukken, dat oké is... en dat dan een school daar iets mee moet.
Het idee van een school is toch... om... jong volwassenen... naar goede volwassenheid te brengen. Om die te zorgen dat zij genoeg kennis hebben... om de wereld in te gaan. Ik denk dat de taak van de school is.
Maar wat wil je dan tegen zo'n meisje zeggen... die dan thuis dus eerst heel veel moet doen... Dus je kan thuis gewoon minder huiswerk maken. Wat wil de school dan doen?
Je kan het zo regelen dat zo'n leerling de mogelijkheid heeft om op school ter huiswerk te krijgen.
Dus als ik jullie zo hoor, dan zijn eigenlijk de dingen die Arjan Lubach signaleert... of signaleerde een tijdje geleden.
Nee,
die denkbeelden die hij schetst, hè, van, een beetje die uit dat Andrew Tate denken komen. Dat zien jullie niet zozeer... Maar waar jullie nu vooral naar kijken... is welke structurele dingen kunnen we nog verbeteren in.
Ja, maar dat Andrew Tate is ook heel extreem, zeg maar.
Ja. Draai naar Bijbel en traditie, Alex. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik vermoed dat onze samenleving en onze cultuur een heel ander... aanzien zou hebben gehad als het niet veel langer al anders was dan het even lang gelopen is onder het patriarchaat. als vrouwen veel meer het voor het zeggen hadden gehad in de loop der eeuwen en op een gelijkwaardiger niveau stonden, dat de samenleving dan mogelijk een ander gezicht zou hebben. Terwijl het ook wel zo is dat het dat veel samenlevingen en culturen ook weer gered zijn door de manier waarop moeders instonden voor hun kinderen en ook in oorlogstijden en zo. En op die manier heel veel levens hebben gered. Met grote onverschrokkenheid en moed en zichzelf wegcijferend. Ik bedoel, dat is ook een feit.
Nou, proberen we in deze podcast die woorden, zeg maar, en te kijken hoe ze worden ze in deze maatschappij, hoe leven ze in deze generatie. Maar we proberen ook te kijken welke rol hebben ze gespeeld in die traditie van Bijbel en Jodendom en Christendom. En als het dan gaat over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dan kan je daar wel heel erg twee gezichten bij tekenen, denk ik.
Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk het patriarchaat bij uitstek. We hebben geleerd God vader te noemen. Terwijl toch meestal de moeders instaan voor de zorg voor de kinderen en zo. Maar nee, in de godsdienst is het dan toch weer een vader. Dus een mannelijke God ook. Hè? Dat heeft de katholieke kerk dan weer gecompenseerd door de heilige maagd Maria uit te vinden. Die dan als een soort
tweede godheid.
Een tweede god, nevengodin, dan ook nog ergens een plaats moest krijgen. Want anders bleven de vrouwen nergens in het geheel. Dat hadden ze ook wel door. En dus dat is een geschiedenis die er niet om ligt. En die we nog steeds zien als we kijken naar de SGP. Onlangs nog een congres gehouden over. En dan mochten de vrouwen toch nog niet Tweede Kamerlid worden. Want het staat in de Bijbel.
Ja.
Dat staat niet in de Bijbel, dat vrouwen geen Tweede Kamerlid mogen worden. Maar er staat wel iets over de vrouw die achtergesteld wordt bij de man, of de man die boven de vrouw staat. Dat soort teksten kun je wel tegenkomen en die worden dan gebruikt. En in de katholieke kerk is dat ook zo.
Ja, dat wou ik zeggen. Het is eigenlijk best wel bizar dat we eigenlijk nu wel overal waar we alleen mannen zien, zijn we zo van, oh nee, dit is niet helemaal, dat gaat niet helemaal lekker. Maar op een of andere manier aanvaren we dat nog steeds van de katholieke kerk, zonder daar al te veel over na te denken, vinden we het vanzelfsprekend dat vrouwen geen priester mogen worden. Ja. Dus misschien wel paus, of misschien ook niet.
Bij de laatste gespreksrondes, was het wel ook een onderwerp, toch? Of nou, niet echt een onderwerp. Nee, dit is nooit serieus overwogen. Maar wel
Franciscus heeft er wel eens over gezegd dat hij het gewoon niet wou.
En tegelijkertijd probeerde hij wel een beetje iets meer ruimte te maken voor vrouwen in functies, toch?
Ja, dat heeft hij ook wel gedaan. Er zijn een paar vrouwen benoemd op hoge posten in het Vaticaan. Ja. Dus dat is wel een nieuwigheid. De burgemeester van Vaticaanstad is ook een vrouw.
Ja.
Leo XIV heeft ook meteen vrouwen aangewezen om de lezing te doen tijdens de vieringen in de Sint-Pieterskerk, de Sint-Pietersbasiliek. Dat zijn cosmetische verschijnselen die verder niks toevoegen.
En dat vrouwen geen priester mogen worden, is dat altijd zo geweest?
Ja, eigenlijk wel. Voor zover er een... het is niet precies goed te zeggen wanneer nou het priesterschap in de kerk exact is ingevoerd, hè, als een ambt.
Mm-hmm.
Als een zelfstandig ambt, hoewel er ook wel een aanwijzing is uit een brief in het Nieuwe Testament, uit 2 Timotheus. Daar gaat het dan over iemand die een rol vervult in de ecclesia, in de gemeente. En dat moet dan een vrouw zijn, staat er dan. Van onbesproken gedrag hij moet ook de baas zijn in zijn huis. En de vrouwen moeten... Nou ja, je hebt ook zo'n fragment in de 1 Korintiërsbrief over dat de vrouwen zich gedijst moeten houden in de samenkomsten van de gemeente. Die mogen daar niet het woord voeren.
Ja.
Ze moeten zwijgen. Dat soort teksten vind je wel. Dus,
Tegelijkertijd zijn er ook heel veel teksten, denk ik, voor karretjes gespannen. Hè? Dus bijvoorbeeld een beroemd voorbeeld is het voorbeeld van het verhaal uit Genesis over de mens. Dat de vrouw geschapen zou zijn uit de rib van de man. En dat het dus een soort van ondergeschikte positie zou hebben. Mm-hmm. Daar zijn die teksten op allerlei manieren wel voor gebruikt. Terwijl als je naar die tekst kijkt, dan gaat het eigenlijk over een mensheid die
uit twee helften bestaat.
In twee helften wordt gebroken, namelijk man en vrouw. Dus eigenlijk zit daar heel veel gelijkwaardigheid in dat verhaal. Ik bedoel, je kan echt niet zeggen dat de Bijbel een feministisch boek is. Hè? Dat ga ik echt niet beweren. Dat komt gewoon uit een patriarchale samenleving en dat zie je er heel goed aan af. Maar er zitten ook wel andere kanten aan die verhalen die niet gezien zijn of die mensen niet wilden zien en die mensen anders hebben gebruikt in onze maatschappij, omdat onze maatschappij helemaal niet klaar was om het patriarchaat op te geven of daar iets.
Nee, maar dus dat heeft ook de uitlegtraditie van die teksten bepaald. Hè? Die teksten zijn door de eeuwen heen altijd uitgelegd, uitsluitend door mannen. Kerkelijke mannen. En die beweren dan doodleuk dat de vrouw een tweede schepping is. Dus secundair, dus ondergeschikt aan de eerste schepping. En dat is die van de man. Maar dat is echt interpretatie. Die tekst laat zich heel anders lezen op een hele andere manier. Het woord scheppen wordt helemaal niet gebruikt in dat geval. Maar het werkwoord bouwen, dat is iets anders. Dus het is geen tweede schepping. Dus ze worden Ish en Isha genoemd. Hè? Dus dat zijn, hun namen zijn dus ook klankgelijk. Hè? Mannelijk, vrouwelijk, man, vrouw. En dat drukt dus inderdaad gelijkwaardigheid uit. Principieel.
denk je als we het zo gelijkwaardig mogelijk proberen te krijgen, dat dan de Bijbel een beetje misschien wegvalt? Of de kerk?
Ja, je zou misschien ook kunnen denken dat de kerk aan betekenis wint. Mogelijk aan betekenis wint als er wel gelijkwaardigheid zou zijn. Als vrouwen wel in het ambt, tot het ambt worden toegelaten. En dat we niet weer iedere keer als je een mis ziet op het Sint-Pietersplein of zo, daar een stoet van 100 mannen ineens tevoorschijn komt met allemaal mijters op en dezelfde liturgische kleding aan. Er zit niet één vrouw tussen.
Is het voor jullie,
dat kan toch niet meer?
Is het voor jullie, als jullie naar die kerk kijken, is het een issue dat niet mogelijk is dat vrouwen daar een priester kunnen worden?
Ze hebben wel bijna vrouwenkleding aan.
Ze hebben gewoon jurk aan. Ja.
Ja.
Ik zit ook ergens te denken, het is bijna ouderwets. Omdat nu, we hebben het nu heel erg in deze twee genders bij elkaar tegenover elkaar gezet. Maar het is natuurlijk ook bijna ouderwets. Maar goed.
Nou ja, als je dan het scheppingsverhaal leest, of het tweede verhaal over dat de vrouwelijke zijde wordt losgemaakt van de mannelijke zijde, van de ene mens, de ene Adam, dat je daar misschien nog allerlei varianten aan zou moeten toevoegen.
Ja.
In de vertelling van, in het hele LHBTI plus rijtje, toch? Lijkt me.
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
In deze tijd wordt het waarschijnlijk gewaardeerd. Ja.
Ja, je zou dat dus, in de Joodse traditie heet dat dan een midrash, hè? Een nadere actualiserende uitleg. Dus dat kun je met deze tekst ook doen.
We gaan hem weer schrijven. Ja. Genesis, nieuwe variant.
Ja.
Mensen, dankjewel. Wij gaan het afronden en we zien jullie een andere keer weer.